Freedom of the body helps in freeing the mind.
Over het algemeen houden astronomen zich voornamelijk bezig met het bestuderen van astronomische objecten en fenomenen in het universum, zoals sterren, planeten, sterrenstelsels, zwarte gaten en de kosmische achtergrondstraling. Ze richten zich op het verzamelen en analyseren van astronomische gegevens en het ontwikkelen van modellen en theorieën om het universum te begrijpen. Bewustzijn daarentegen is een onderwerp dat voornamelijk valt binnen het domein van de neurowetenschappen, filosofie, psychologie en cognitieve wetenschappen. Hoewel er enige overlap kan zijn tussen de verschillende disciplines, is het niet gebruikelijk dat astronomen en natuurkundigen zich bezighouden met het onderzoek naar bewustzijn. Maar er is een probleem. Al die droge natuurkundige verantwoorde beschrijvingen van het heelal vertellen ons weinig tot niets over hoe ons bewustzijn daarbinnen functioneert. We kunnen uitleggen welke golflengtes van zichtbaar licht onze netvliezen bereiken als we een strandwandeling maken, maar daarmee leren we niet welke sensaties ons bewustzijn daarmee genereert. Nou kunnen we natuurlijk achterover gaan zitten en wetenschappelijke beweringen over het bewustzijn overlaten aan neurowetenschappers, filosofen en psychologen, maar juist de laatste jaren is duidelijk geworden dat ook ons bewustzijn op het niveau van de kwantumwetenschappen een belangrijke rol lijkt te spelen. Experimenten laten zien dat deeltjes zich op het kwantumniveau gedragen als wolken van mogelijkheden die pas tot een meetbare toestand vernauwen als we met ons bewustzijn een meting verrichten. Wij, toeschouwers met een bewustzijn, zijn nodig om de wereld om ons heen gestalte te geven. En hoe zit het dan als twee verschillende toeschouwers met ieder hun eigen bewustzijn bewust worden van bijvoorbeeld een vogel die om hen heen fladdert? Ontstaat er dan een vogelobject dat door twee bewustzijns in het leven wordt geroepen, als een soort gemiddelde van wat Alice en Bob waarnemen? Of ontstaan er twee verschillende vogels, eentje voor Alice en eentje voor Bob? En kunnen ze elkaars vogel helemaal niet kennen? Of kunnen twee bewustzijns vredig naast elkaar bestaan met ieder hun eigen invulling van het bewust geworden vogelobject? Vragen, vragen. Bewustzijn is een van de meest fascinerende en complexe onderwerpen in de moderne wetenschap. Het is de essentie van onze ervaring en ons bestaan. En toch blijft het dus een raadselachtig fenomeen. Om ons betoog in deze podcastaflevering te beginnen, moeten we misschien eerst bewustzijn definiëren.
Ja, daar konden we op wachten.
In essentie verwijst bewustzijn naar het vermogen om subjectieve ervaringen te hebben en bewust te zijn van onszelf en de wereld om ons heen. Bewustzijn omvat onze sensaties, emoties, gedachten en bewuste waarneming. Bewustzijn is ook onlosmakelijk verbonden met onze identiteit en ons vermogen om te redeneren en betekenis te geven aan onze ervaringen. De aard van bewustzijn heeft eeuwenlang filosofen en wetenschappers geïntrigeerd. Filosofen hebben verschillende perspectieven geformuleerd, variërend van dualisme tot materialisme. Dualisme stelt dat bewustzijn een aparte entiteit is die losstaat van het fysieke lichaam, terwijl materialisme beweert dat bewustzijn voortkomt uit hersenactiviteit. Moderne wetenschappers zoals Sean Carroll neigen naar een materialistisch wereldbeeld, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de fysieke processen die ten grondslag liggen aan bewustzijn. Maar er zijn ook wetenschappers zoals Lee Smolin die vinden dat het tijd wordt voor een nieuwe beschouwing van ons bewustzijn. Smolin is een theoretisch natuurkundige bekend om zijn werk op het gebied van kwantumgravitatie en kosmologie. Zijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van de theoretische fysica en de ontwikkeling van de snaartheorie. Volgens Smolin is er geen groter wetenschappelijk vraagstuk dan hoe we bewustzijn moeten integreren in het grotere web van de wetenschap. Of eigenlijk zegt hij:
There is no question in science more difficult and confusing.
Samen met collega's zoals Marina Cortes en Stuart Kaufman zoekt Lee Smolin naar een manier om het bewustzijn een prominentere plaats te geven in de wetenschap. Volgens Smolin komen we anders nooit uit de grote vraagstukken waar het bewustzijn een rol bij speelt. Neem bijvoorbeeld de tijd waar we het in deze reeks podcasts uit en daarna over hebben gehad. Waarom beweegt deze tijd de kant op die het doet op een wijze die ons oorzaak en gevolg geeft en niet andersom? Dit probleem houdt de mens al eeuwen bezig. Bijvoorbeeld Immanuel Kant, een Duitse filosoof uit de 18e eeuw, die uitgebreid heeft geschreven over bewustzijn en de aard van het menselijk denken. In zijn werk, met name in het boek Kritiek der reinen Vernunft, Kritiek van de zuivere reden, stelde Kant een complexe filosofische theorie voor over het bewustzijn en de aard van kennis. Volgens Kant is het bewustzijn geen passieve weerspiegeling van de externe wereld, maar een actieve, structurerende kracht die onze percepties en ervaringen vormgeeft. Nu wist Kant nog niks over kwantummechanica en zal hij zeker niet bedoeld hebben dat het bewustzijn daadwerkelijk vormgeeft aan wat hij de noumenale werkelijkheid noemde. Maar Kant zat toch een aardig eind in de richting van wat Lee, Smolin en collega's beogen. En die ideeën breken met de heersende theorie die we fysicalisme zouden kunnen noemen, waarbij alles in regels en wetten wordt gevat waar het bewustzijn geen rol in speelt. Al sinds Galileo en Newton is onze buitenwereld in exacte regels omschreven en wordt bewustzijn afgeserveerd als een artefact van ons brein. Niks geen mystieke geest in de machine, maar een handig bijproduct van ons geëvolueerde brein. Zo denkt bijvoorbeeld Sean Carroll van het California Institute of Technology en Santa Fe Institute erover. In zijn artikel Consciousness and the Laws of Physics zegt Carroll dat het nogal wiedes is dat we het bewustzijn niet begrijpen, omdat we in ons brein minstens 100 miljard neuronen aantreffen met zo'n 700 biljoen synaptische verbindingen. Daarmee is het menselijk brein zo'n beetje de ingewikkeldste structuur die we in het heelal kennen, volgens Carroll. Met genoeg geduld zouden we dus iets dergelijks na kunnen bouwen in een computer en zou bewustzijn ook in een dergelijk kunstmatig brein kunnen opduiken. Carroll is dus een fysicalist en hij verwijst in dit artikel dan ook naar wetenschappers als Joseph Levine, die hierover al in 1983 schreef in zijn artikel
Materialism and Qualia, the Explanatory Gap.
Die qualia duiken de hele tijd op in deze discussie.
Mag het in het Nederlands?
Qualia verwijzen naar de subjectieve ervaring van iets, zoals de smaak van een citroen of de kleur vermiljoen. Precies dus die extra informatie die ons bewustzijn bovenop de natuurkundige wereld weet te plakken en die ons leven weer zo interessant maakt. Volgens filosoof Philip Goff van de Britse Durham University is de huidige natuurkunde zo succesvol geworden in het beschrijven van de wereld om ons heen zonder het bewustzijn daarbij te betrekken, juist omdat het bewustzijn daarbij wordt weggelaten. En er zijn meer wetenschappers die beginnen te twijfelen aan de ingeslagen weg. Neem bijvoorbeeld de filosoof Janan Ismail. Ze houdt zich onder andere bezig met de filosofische consequenties van ontdekkingen die door kwantumnatuurkundigen worden gedaan. Op haar website kunt u al haar artikelen lezen en die schurken in veel opzichten aan de onderwerpen die we in deze podcast regelmatig behandelen. Een link vindt u uiteraard in de show notes. Volgens Ismail is diegene die observeert veel meer naar de voorgrond getreden door de ontdekkingen van de kwantummechanica. Maar ja, hoe dan kunnen we een zinnige volgende stap maken? We zouden kunnen veronderstellen dat bewustzijn een intrinsieke eigenschap van de materie is. Dit is de kant die mensen als Smolin en Ismail op durven te denken. Uiteraard is een dergelijke theorie niet vrij van controverse en voornoemde Sean Carroll moet er dan ook niets van weten. Die ziet het als een noodoplossing die de gevestigde wetenschap vervuilt met iets wat we nog niet goed begrijpen. Een andere filosoof, Eleanor Knox van het King's College London, is ook geen voorstander van het panpsychisme dat bewustzijn als intrinsieke eigenschap van de materie introduceert. En eerlijk gezegd vind ik het zelf ook een beetje naar religie ruiken. Knox wijst op nog iets anders wat ook nog niet goed begrepen wordt en waar bewustzijn ook mee verklaard zou kunnen worden. In het Engels noemen we het emergence, wat we zouden kunnen vertalen als verschijning, maar wat mijns inziens in die vertaling toch ook wat verliest van de originele Engelse term. Een voorbeeld van emergence laat het misschien beter in woorden vatten. Neem water. Eén watermolecuul, H2O, is niet nat. Het is een klein groepje atomen die middels covalente binding aan elkaar geknoopt zitten. Met een heel klein flipperkastje zouden we het heen en weer kunnen flipperen onder een elektronenmicroscoop, maar nat is het niet. En toch gooi je een hele hoop watermoleculen op een hoop bij kamertemperatuur en de eigenschap van natheid verschijnt. Is bewustzijn dan toch weer iets wat verschijnt als we maar genoeg synapsen met elkaar verbinden? In dat geval is het een kwestie van tijd eer artificiële intelligentie bewustzijn zal ontwikkelen, nietwaar? Maar voor Lee, Smolin en collega's Cortes en Verde gaat het allemaal niet ver genoeg. Zij stellen dat tijd, die alsmaar in één richting tikkende klok die we vaak als illusie zien, fundamenteel is. De natuur is volgens Smolin een opeenvolging van samenhangende momenten in de tijd. Dit gooit het idee van ruimtetijd, dat we sinds Einstein kennen, flink in de war. In Smolins wereldbeeld is er ook geen determinisme, wat stelt dat de toekomst vaststaat en met genoeg kennis geheel voorspeld zou kunnen worden. Lee Smolin ziet gebeurtenissen in twee categorieën verdeeld worden. Gebeurtenissen die met genoeg kennis tot op grote hoogte voorspeld kunnen worden. En onvoorspelbare gebeurtenissen die gedicteerd worden door wat de kwantumfluctuaties in het heelal doen met immer evoluerende wetmatigheden. Het aardige is dus dat dit idee van Lee Smolin compatibel is met wat de kwantumwetenschappen ons leren. Maar ook Smolin zelf zegt niet dat hij de waarheid in pacht heeft. Hij durft alleen moeilijke vragen te stellen, zegt hij. Of het klopt, dat zal de tijd ons leren. Of die nu fundamenteel is of niet. Hier zullen interdisciplinaire experimenten misschien bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld als kwantumexperimenten kunnen worden uitgevoerd die ons meer leren over die qualia, over onze persoonlijke ervaringen van fysieke processen. Janan Ismael hoopt dat we wat meer kunnen afstappen van het model waarbij we beginnen met de kleinste bouwstenen en dan met de regels die daarvoor gelden het grotere geheel proberen te begrijpen. Dat betekent niet dat de natuurkunde moet stoppen met wat zij doet. Sterker nog, volgens Ismael kan de natuurkunde ongehinderd doorgaan te doen wat zij doet en nieuwe zaken ontdekken over het heelal en de natuur om ons heen. Maar ondertussen is het ook zaak dat sommige wetenschappers bijvoorbeeld eens beginnen met het bewustzijn en dan kijken wat voor consequenties bewustwordingsprocessen hebben op de wereld om ons heen. Dat is immers iets wat we misschien wel kunnen meten. Quantumwetenschapper Carlo Rovelli vindt dat we moeten erkennen dat objecten buiten ons bewustzijn niet reëel zijn.
Wacht.
Alles wat wij ervaren bestaat uit relaties tussen ons, de waarnemers en de materie, wat dat dan ook mogen zijn. Veel van wat we vandaag besproken hebben klinkt misschien vaag en in zekere zin nutteloos. Maar het is goed om te weten dat alle in deze aflevering genoemde wetenschappers werkzaam zijn in gerenommeerde instituten en hun theorieën delen met de wetenschappelijke wereld om eventueel onderuit gehaald te kunnen worden. En iemand als Carlo Rovelli kunnen wij niet wegzetten als een weirdo die maar wat beweert. Dit is dezelfde wetenschapper die samen met Abbé Ashtikar de loop-quantum zwaartekracht voor het eerst beschreef. Dit zijn stuk voor stuk mensen die aan de grenzen van de huidige wetenschap vroeten naar antwoorden die we allemaal willen horen. Hun denkbeelden mogen dan op bepaalde details van elkaar verschillen, maar deze wetenschappers gaan de discussie met elkaar aan en rekenen verder aan elkaars beweringen. Dat er geen enkelvoudige, steriele realiteit bestaat buiten ons bewustzijn om, dat vermoeden de meesten van ons al wel. Zelfs de noumenale wereld van Immanuel Kant was in zijn woorden onkenbaar voor de mens, omdat het apparaat van bewustwording er per definitie tussen moet zitten. Het zou mij niets verbazen als we de komende jaren nog veel meer vreemde bevindingen van de kwantummechanica ontdekken en uiteindelijk wel moeten erkennen dat het bewustzijn de realiteit die we ervaren mede gestalte geeft. En dat is in zekere zin ook wel geruststellend. Want dan kunt u vandaag beginnen met het vormen van uw eigen mooiere versie van de werkelijkheid. Heel veel succes daarmee en tot de volgende keer.